Hi en welkom. Leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van Radio Gastro. Een vierdelige reeks podcast waarin wij vier jonge collega-artsen met affiniteit voor de IBD de highlights van de afgelopen editie van de Digestive Disease Week bespreken die zich dit jaar in San Diego plaatsvond. Goed om te melden is dat de productie van deze podcast in samenwerking is met AbbVie. Echter hebben we de hele inhoud en selectie van studies zelf voor rekening genomen. Dus was je dit jaar niet in staat om af te reizen naar San Diego, maakt niet uit, wij praten hierbij. Mijn naam is Vincent Joustra en naast mij zitten
Arno Bourgogne,
Ashkan Rezazade
en Michiel Bak.
Luister lekker mee, we gaan beginnen. Ja, Arno, Michiel, Ashkan, welkom. Leuk dat we hier zitten. We zitten inmiddels niet met z'n allen in Amerika. Maar we hebben alleen Ashkan achtergelaten in New York. En we zitten zelf hier in het mooie Breukelen. Wat we een beetje hebben gedaan is, we hebben voor jullie luisteraars thuis, als je niet in staat was om daar de DDW af te reizen, hebben we een soort selectie gemaakt van 4 dagen DDW. En daarbij gekeken welke sessies en studies van IBD waren er. Welke vonden wij klinisch relevant? Of vonden we van mooie hoge kwaliteit? Of vonden we een leuke boodschap hebben? En ze hebben dat per dag ingedeeld. Dus het zijn 4 afleveringen. Vandaag de zaterdag, zometeen de zondag enzovoort. En om maar meteen af te trappen, de topics die zaterdag werden besproken, waren onder andere hele leuke sessies over genetica in IBD. Een sessie over kinderen met IBD, met name focus op het microbioom. Maar ook een veel besproken sessie over epidemiologie met global burden en industrialisatie. En daar gaan we zo meteen met Ashkan wat dieper op in. Daarnaast was er ook een safety sessie en werden er studies gepresenteerd met name comparative effectiveness. Dus toch een studie waarbij het ene medicijn met het andere werd vergeleken en waar veel perinale ziekte in voorkwam. En daar gaat Michiel Bak zo meteen wat dieper op in. Dat was een sessie in de middag. Dus dat is een beetje het programma. Ashkan, als jij zou willen starten, jij hebt de sessie van de epidemiologie voorbereid. Een sessie waar veel wordt gesproken, met denk ik ook hele leuke nieuwe inzichten. Ashkan, aan jou het woord.
Dankjewel Vincent. Inderdaad, dit was denk ik misschien wel een van de meest besproken sessies achteraf en op sociale media. Het was eigenlijk ook meteen de openingssessie van de IBD op de DDW. Daar werd heel veel over nagesproken en ik heb een aantal studies daaruit gepikt die ik met jullie ga bespreken. We gaan eigenlijk van melktanden tot mondiale trends, dat gaan we allemaal, dat komt allemaal langs.
Dat klinkt goed.
De eerste 2 studies die ik met jullie wil bespreken, die komen van Manasi Agrawal en haar collega's. Manasi die werkt zelf in Mount Sinai in New York, maar die heeft ook een aanstelling in Denemarken, het Predict Centrum. En ik denk dat we die achtergrond is ook belangrijk om de studie beter te begrijpen. Mm-hmm. De eerste van de 2 studies die draaiden om de vraag, kunnen we op basis van informatie uit de zwangerschap en de vroege kinderleeftijd voorspellen welke kinderen IBD zullen krijgen? En wat Denemarken zo uniek maakt, is dat zij gebruik kunnen maken van nationale cohorten. En het maakt hun uniek in die zin dat ze toegang hebben tot zowel van gezonde mensen, van patiënten met bepaalde inflammatoire aandoeningen. En daar hebben ze heel gedetailleerd longitudinaal data van. Dat maakt hun heel sterk op dat gebied. En omdat Denemarken een vrij klein land is, heb je direct heel grote populatiegebaseerde cohorten. En voor dit cohort maakten ze gebruik van een nationaal geboortecohort tussen 96 en 2002. Werden ruim 100.000 zwangere vrouwen gevolgd. En daar werden een subcohort van 50.000 kinderen in onderzocht. En dit cohort is dus gekoppeld aan nationaal registers waarin medicatiegebruik van moeder en kind, ziekenhuisbezoeken, maar ook meerdere interviewmomenten gestandardiseerd tijdens zwangerschap en nageboorte worden vastgelegd.
Ja, en Ashkan, waren dit vrouwen, want die 100.000 vrouwen, waren het vrouwen met IBD? Of,
nee, dus dat zijn, dat is een random, is een random of een subset, een sample uit dat hele cohort, uit die periode. En dan gaan ze kijken, want dat is dus het vervolgstuk, wie van deze kinderen ontwikkelt dan in de IBD. Vandaar dat die follow-up ook stopt op 2002. Mm-hmm. En dan hebben ze ongeveer 20 jaar follow-up. En dan gaan ze kijken wie van die kinderen, van die 50.000 kinderen, ontwikkeld dan IBD.
Mm-hmm.
En ze keken uiteindelijk, tijdens de follow-up van de hele studie, ontwikkelden 310 kinderen IBD, waarvan 129 voor het 17e levensjaar. Voor het 13e levensjaar, excuus. En de hamvraag, konden ze dit dan goed voorspellen? Het bleek dat het bij Crohn vrij lastig was. De area under the curve, hoe dat wordt genoemd statistisch gezien, was best wel slecht. Bij UC was het uiteindelijk 0,76 en was het beste te voorspellen voor kinderen jonger dan 13 jaar. Het is niet fantastisch, denk ik, maar wel zeker relevant in epidemiologische context.
Ja. En weet je naar welke parameters ze hebben gekeken? Want het klinkt als, dus je hebt best een grote populatie. Ongeveer 300 kinderen, zei je, uit die 50.000 die dan IBD ontwikkelen.
Ja.
Komt denk ik wel overeen met wat we in de gehele populatie is. Het is denk ik een mooie afspiegeling van de hele populatie. En mm-hmm. hebben ze nou gekeken naar puur klinische factoren of omgevingsfactoren of ook naar bijvoorbeeld genetica? Want je zou verwachten bij de jonge kinderen dat daar misschien toch ook meer genetische defecten te zien zijn. Of,
ja, ze hebben met name, dat is natuurlijk ook een limitatie aan zo'n studie, als je het moet doen met data uit 96 tot 2002. Het zijn met name allemaal klinische data of dingen die in de interviews naar voren zijn gekomen toen. Dus daar zitten ook vragen met betrekking tot dieet, hygiënefactoren in.
Okay.
Als je kijkt naar wat zijn nou de belangrijkste risicofactoren, dan komt, ja, misschien wel opvallend, komt positieve familieanamnese. Dus het hebben van een ouder met IBD was de sterkste risicofactor. Maar ook, dit horen we denk ik ook wel vaker terugkomen, vroeg antibiotica gebruik en infecties. Natuurlijk aan elkaar gelinkt. Dat was ook een van de risicofactoren. Dus eigenlijk laat dit zien dat deze modellen natuurlijk zijn waarschijnlijk nog niet klinisch toepasbaar, maar dat we wel al vroeg signalen kunnen opvangen die iets zeggen over het IBD-risico. En ik denk dat het belangrijkste is van als je iemand hebt met IBD in de familie of een first degree relative hebt met IBD, is dat natuurlijk wel een populatie waar we meer rekening mee moeten houden. Er lopen al hele grote studies daar in zowel Nederland en Amerika. Arno is daar zelf ook actief bij betrokken.
Ja,
mm-hmm. En dat doen ze in New York ook heel veel, is kijken naar, kunnen we dan IBD voorkomen als we weten dat iemand een hoger risico heeft?
Ja, dat zou mijn volgende vraag zijn. Want hebben de auteurs van het stuk of in ieder geval de presentatie iets van consequentie verbonden aan hun bevindingen? Want als ik het zo hoor, dan zijn dit factoren die we voor een gedeelte denk ik al kennen, die een hoger risico geven op IBD. En in die zin, want het was volgens mij een van de eerste sessies, een van de eerste praatjes, werd er nog iets aan verbonden van, moeten we dan naar een bepaalde subpopulatie kijken en dan al vroeg gaan screenen of bij consultatiebureau naar kijken of werd daar nog iets over gezegd?
Ja, hun idee is als dit wat verder is uitgerold en ook gevalideerd is in andere settings, om wat meer populatiegerichtere preventing of gerichtere screening bij risicokinderen te gaan doen. Dus heb je ouders, één of twee ouders met IBD, heb je een zusje of een broertje met IBD of een combinatie van dat.
Mm-hmm.
Zijn er dan dingen die in het dieet die je dan zou kunnen aanpassen of adviezen zou kunnen krijgen om dit eventueel, dit risico eigenlijk een beetje te kunnen afbuigen?
Ja.
Denk bijvoorbeeld aan UC, het wordt heel veel geassocieerd met rood vlees.
Ik denk dat we ook wel gezien hebben, dus deze DDW, maar ook bij ECHO, dat er veel meer aandacht is voor inderdaad nevenfactoren, omgeving en dus ook dieet. Daar gaan we het ook nog in andere afleveringen over hebben. Interessant wel. Je had nog meer studies. Ik hoorde iets over
melktanden. De tweede is ook, tweede studie was ook van haar. En we blijven een beetje in die vroege levensfase hangen. Maakt het denk ik zo boeiend. Hier onderzocht ze niet wat de ouders invulden in vragenlijsten, maar wat er letterlijk eigenlijk vast ligt in het lichaam. De melktanden. Ik vond dit zeer innovatief. Ik had het ook nog nooit eerder gehoord dat het zo kon op deze manier. Het idee is zeg maar dat de tanden die zich al in utero beginnen te vormen, bepaalde stoffen opnemen uit het lichaam en zich als boomringen in die tanden laten zien. Dat is mooi om die plaatjes op te zien. Door de tanden te analyseren met dan geavanceerde technieken zoals mass spec spectrometry, kunnen ze blootstellingen aan metalen, essentieel en non-essentieel, zoals cadmium, lood, mangaan, zink, allemaal terughalen. Maar zelfs ook onderscheiden of die blootstelling voor of na de geboorte plaatsvond. Dat vond ik best wel uniek. En daarvoor gebruikten ze twee cohorten. Sommige van de mensen zullen die cohort ook wel kennen. Het is de IBD Tooth Fairy Study. Die is geleid door Joanne Torres uit Portugal. En de Meconium Studie, die is met name in Leuven, heeft die gerund. Maar die Tooth Fairy Study, wat ik grappig vond, ze zei dus dat Joanne... Dus in Portugal is het blijkbaar normaal dat al die kinderen hun tanden verzamelen. En ook bewaren. Dus zijn we al die ouders overtuigd.
Maar jij dat nooit gedaan dan, als je kan.
Om die tanden van je kinderen te krijgen. Ja. Om die dan vervolgens te kunnen onderzoeken. Ja. Dat is een beetje zo'n veldachtig onderzoek. Zo van, ja, wil je alsjeblieft me die tanden geven van die kinderen.
En deze heeft dus iemand bedacht dat deze bepaalde stoffen en... ik las ook inderdaad zware metalen die dan worden opgeslagen in die melktanden. Waarom is dat dan relevant?
Ja, dat is een goede vraag. Kijk, essentiële metaal en je hebt non-essentiële metalen. Misschien kan ik dat linken aan wat ze vonden. Dan ga ik er dieper op in wat dat betekent. Wat zagen ze nou? Ze zagen dat ze een blootstelling aan niet-essentiële metalen zoals cadmium geassocieerd was met een hoger risico op Crohn's. En dat ook geassocieerd was met hogere calprotectinewaarden. Dus ook ziekteactiviteitsparameters. Maar wat betekent dat nu? Het idee is dat cadmium, een non-essentieel metaal, wordt opgenomen en dat kan op verschillende manieren. Dat kan, het is geassocieerd met het verbranden van fossiele brandstoffen, van afval. Het zit in bijvoorbeeld batterijen. Maar ze speculeerden zelfs ook over bijvoorbeeld het bestek waarmee je eet. Dus je moet je voorstellen, de aantal dingen die ik net noemde, het zijn wel industrialisatiefactoren. Hè? Ja. Het verbranden van fossiele brandstoffen, het verwerken van afval, chemische verwerking van afval en batterijproductie. Dus het zijn wel indicatoren van de urbanisatie en de, en de industrialisatie.
Dit is denk ik wel dan een van de... eerste studies die, of niet, in ieder geval ik denk niet de eerste studie, maar het is wel een studie die het concept van meer IBD in landen die aan het industrialiseren zijn, dus in het oosten, dat daar nu veel meer prevalentie en incidentie van IBD is, dat we nu eigenlijk voor het eerst zien van ja, waardoor komt dat nou? Want die zware metalen hebben dus inderdaad te maken met industrialisatie. En volgens mij heb je zometeen ook nog wat te vertellen over iemand in India die heel, heel goed heeft gekeken naar... naar dorpjes in steden of platteland in steden en het voorkomen van IBD. Maar dat zijn denk ik allemaal studies die de hypothese van die industrialisatie en meer IBD denk meer body geven. Zie je dat ook zo of kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, ik denk dat dit hele innovatieve en inderdaad hele leuke onderzoeken zijn. Kijk, het blijft allemaal nog associatief, dus we moeten kijken van hoe kunnen we dit nou, wat betekent dit nou precies? Kunnen we er mechanistische dingen aan verbinden? Kunnen we het voorkomen? Maar ik denk inderdaad dat dit een bevestiging is van wat we denken en een goed voorbeeld is die derde studie die ik nu ga bespreken, dus een heel mooi bruggetje, Vincent. In die zin dat... Die studie kwam uit India, dus we verlaten nu eigenlijk de vroege levensfase en gaan in principe gewoon kijken naar de epidemiologie van IPD aan zich. Maar dan gaan we kijken naar het platteland in India. En dat werd gegeven door, de praatje werd gegeven door Rupa Banerjee. Mm-hmm. En zij is onderzoeker en ook MDL-arts in India. En tijdens ECHO gaf zij ook een heel mooi praatje, vond ik. Dat was voor mij een van de highlights tijdens ECHO. Echt een visionair praatje. Ik moet toegeven dat ik dit praatje ook wel een van de beste vond tijdens de sessie.
Ja,
wat hebben zij nou gedaan? Ze hebben een gigantisch veldonderzoek in 104 dorpen. Ik ken dit niet, maar de provincie Telangana in Zuid-India gedaan. Mm-hmm. Dit gebied staat bekend als een plattelandgebied. En meer dan 100.000 mensen werden huis aan huis gescreend. En dat ging nog verder. Ze gingen met mobiele units, met MDL-artsen, ja. Met endoscopie en colonoscopieapparaten, apparatuur daarin, gingen ze naar het platteland. En zo hebben ze echt 100.000 mensen in kaart gebracht.
Ja, dus denk echt andere platteland dan een platteland in Nederland, hè? Waar je binnen een half uur toch bij een stad
met kleihuizen, et cetera. Ja. Dus echt kunt je je voorstellen
platteland. Dat dan uitziet. Ja.
centrale vraag was, is er binnen het platteland van India een verband tussen urbanisatie en het voorkomen van IBD? En toen ze deze studie, niet precies deze studie, maar toen ze deze epidemiologische studie hebben gedaan 10, 15 jaar geleden om te kijken of er op het platteland IBD was, toen heeft ze altijd gezegd, nee, er is geen IBD bij ons op het platteland, dit zien we niet. Mm-hmm. En ze stond helemaal versteld wat ze nu 15 jaar later zagen, ja, paardgaande met de urbanisatie. Want wat hebben ze dus gedaan? Ze gebruikten een urbanisatieindex. Dat is, er zijn heel veel studies daarnaar. In ieder geval, je hebt bepaalde indexen waarbij je kunt kijken hoe geurbaniseerd is een gebied, afhankelijk van infrastructuur, industrie, transport, zorg en onderwijsvoorzieningen. En dan kun je gebieden indelen in hoogst ruraal tot zeer geurbaniseerd. En wat vonden ze? In de meest rurale dorpen was er een IBD-prevalentie van 18 per 100.000. Mm-hmm. Maar als je in de meer geurbaniseerde dorpen in diezelfde regio, dan loopt dat op tot 160 per 100.000. Dus echt acht keer zo hoge prevalentie.
Ja.
Wat ik best wel schokkend vond. En ze vonden bovendien ook parallele stijgingen tussen obesitas, hypertensie en refluxziekte. Ook denk typische leefstijlziekte.
Mm-hmm.
En als je dan wat dieper gaat kijken van waar is het mee geassocieerd, dan konden ze dit koppelen aan veranderingen in dieet, meer bewerkt voedsel, minder beweging, toegenomen omgevingsvervuiling. En wat ik zelf ook erg interessant vond, is dat bijvoorbeeld ook uitmaakt in wat voor type huis. Dus een traditioneel kleihuis versus een gemetseld huis, of een Europese wc versus een wc die we in het Midden-Oosten zien. Die waren allemaal sterk geassocieerd met deze epidemiologische verandering. Dus als je in een kleihuis woonde met een niet-Europese wc, was je risico voor het ontwikkelen van IBD gewoon lager.
Ja.
Waarschijnlijk is dit ook deels te linken, denk ik, aan de cold chain hypothese van Jean-Pierre Ricot. Ik denk wat deze studie zo belangrijk maakt, en dan is dat deze eigenlijk aantoont dat India ook bezig is met zijn eigen epidemiologische shift, waarin we zien dat het vanuit een zeldzaamheid ook een belangrijk zorgvraagstuk gaat worden. Mm-hmm. Niet alleen in de steden, maar ook in het platteland. En ik denk met zo'n groot land als India, met zoveel inwoners, dat dit wel belangrijk iets is om op in te spelen.
Nou, ik denk ook wel logistiek hoe je überhaupt, want als daar een opmars gaande is van IBD en dus echt mensen heel ruraal zitten en daar hevig ontstoken darmen krijgen chronisch, hoe ga je daar dan, dat is misschien een tweede vraag, de zorgen denk ik indelen. Maar ik denk dat je in deze sessie heel mooi hebt verwoord en dat het ook heel mooi getoond is op de DDW. Is dat het inderdaad een vrij dynamisch proces is en dat we wat meer soort van mechanistische verklaringen zien. Denk al wel van concepten die we al wisten, maar dat nu toch wat tastbaarder is met die melktanden. En ja, dus echt dat je die shift ziet in India, dat de IBD toch toeneemt, ook in die landen.
Nou, India is daar wel een heel mooi voorbeeld van, vind ik. Hè? Ik bedoel, wat je net zei, Ashkan, ik bedoel, het zit midden in een epidemiologische omslag op dit moment. Hè? Ik zou het ook wel een beetje kunnen zien als een soort spiegel van hoe snel IBD zich nu verspreidt over de wereld. Hè, in dat soort landen. Heb je er ook een beetje een idee over? Van hoe snel dat zeg maar zou moeten gaan. Ook in landen zeg maar, die daar net wat voor nog zitten. Qua epidemiologische transitie.
Ja, ik denk dat het een heel mooi bruggetje is naar de laatste studie die ik in deze sessie wil bespreken. Maar inderdaad, dat komt een beetje voort uit die fases van de epidemiologische fases.
Ja.
De laatste studie die ik wilde bespreken is van Jill Kaplan's groep uit Canada. En wat die hebben gedaan, om die wat beter te begrijpen, is het. En dan geven we ook deels denk antwoord op de vraag van Arno, is dat zij een de vier epidemiologische stadia beschrijven, waarbij je in fase 1 IBD ziet opkomen. Je hebt sporadische gevallen, wordt nog nauwelijks herkend. Ik denk dat dit bijna nergens in de wereld meer zo is, omdat iedereen wel bekend is met IBD. In fase 2, waarin India zich nu dus in bevindt, versnelt de incidentie, er komen meer diagnoses en dit gaat vaak parallel aan de industrialisatie, als het ware.
Ja.
Fase 3, ook wel de compounding prevalence genoemd, dan vlakt de incidentie af. Maar de prevalentie stijgt fors, omdat patiënten langer leven met IBD. Mm-hmm. Dus patiënten worden ouder met IBD. Wij worden samen ouder met onze patiënten. En de druk op de zorg neemt toe in die fase. En fase 4 is nog grotendeels hypothetisch. Geen enkel land in de wereld bevindt zich daar nog in. Maar dat bereikt de prevalentie zo van evenwicht, waarbij het aantal nieuwe diagnoses en de mortaliteit elkaar in balans houden. Dus India zit meer in fase 2. Er zijn meerdere landen in het Midden-Oosten en in Azië die in de fase 2 zitten. En je kunt je voorstellen dat als landen zoals China of India in een fase 3 komen, wat dat zou doen met de prevalentie van IBD en de zorgdruk. Maar op de DDW presenteerde de groep van Kaplan eigenlijk nieuwe projecties voor landen die zich in de fase 3 bevinden. Denk aan Canada, Denemarken, Israël, VS. Hier is de incidentie juist dus al jaren stabiel, maar blijft de zorgdruk toenemen. En met complexe statistische modellen, waarbij ik niet te diep op zal ingaan, omdat er heel veel heterogeniteit ook tussen die landen zit, blijkt eigenlijk dat de prevalentie echt continu zal stijgen, in sommige gevallen met meer dan 50% over de komende 20 jaar. En als we dan een projectie bijvoorbeeld voor Canada maken, en ik denk dat dat heel goed te generaliseren is naar andere westerse landen, is de projectie dat in 2035 1 op de 100 Canadezen met IBD leven. Dus dat is gewoon 1% van de bevolking. Ja. En als je dat naar Nederland extrapoleert, 100.000 mensen met IBD ongeveer op dit moment, dat zouden we richting de 2 ton gaan, of 180.000.
Je vraagt je ook wel af, hoe lang zou het dan nog duren voordat we die fase 4 bereiken? Hè? Ik bedoel, hoe lang gaat dat nog door?
Ik denk dat dat een hele valide vraag is. Zelf konden we daar nog geen heel goed antwoord op geven, maar de voorspellingen zeggen ongeveer 2050 op dit moment. En als we dat punt bereiken, we moeten eerst denk ik door een hele lastige fase de komende 20, 25 jaar. Dan kan je zien dat patiënten ouder met ons zullen worden. We zullen meer IBD-patiënten krijgen. We zullen ook beter worden in de behandeling. Daarom worden de patiënten ook ouder. Ja. Levensverwachting neemt toe. Dus dat zijn allemaal dingen die meespelen. Maar we moeten denk ik de belangrijkste boodschap hierachter. Dus denk na over hoe je de zorg gaat inrichten.
Ja, ik denk dat dat een heel...
Hoe ga je dit aanpakken? Hoe ga je voorkomen dat...
Ik denk als je kan dat een hele mooie afsluiting is van die eerste sessie, hè? Want dat heeft, denk ik, het zet meteen de toon we zien toename, zowel incidentie in industrialiserende landen, maar prevalentie in het geheel neemt gewoon toe. De zorg wordt complexer, we krijgen steeds meer mensen met IBD. En hoe gaan we dat indelen? En kunnen we met name die behandeling beter, misschien ook slimmer, en vaak ook voor een groot gedeelte vanuit thuis regelen? Daar gaan we het nog in andere sessies en onderwerpen die dus aan bod zijn gekomen gedurende de DDW over hebben. Maar ik denk goed om even door te gaan. Dankjewel, Ashkan, naar Michiel. In de middag ben jij naar een sessie geweest die met name eigenlijk heel veel vraagstukken over welk medicijn is nou het beste voor welke subtype. En met name heb jij je gericht op de perianale ziekte, wat denk ik in de klinische praktijk voor heel veel IBD-dokters een best wel een probleem is. Moeten we het nou houden bij alleen anti-TNF? Of zijn er nog andere opties? En jij bent daar wat meer op ingegaan. Het woord is aan jou.
Ja, dankjewel Vincent. Ja, zoals we weten is perianale fistelende kroon een veel voorkomende ziektecomplicatie. En de literatuur vertelt ons dat naar schatting ongeveer 1 op de 5 patiënten met de ziekte van kroon tijdens het ziektebeloop een of meerdere perianale fistels zal ontwikkelen. Nou, de hoeksteen van de behandeling van perianale fistelende kroon bestaat uit multidisciplinaire zorg samen met de chirurg. En desondanks is het ziektebeeld complex te behandelen, wat wordt weergegeven door de lage kans op lange termijn remissie, maar ook het hoge percentage op een recidief. En zoals Vincent net al benoemde, adviseren de huidige internationale richtlijnen patiënten te behandelen met eerste lijns anti-TNF, met voorkeur voor infliximab. Maar echt is vaak de discussie welk medicament gestart dient te worden wanneer anti-TNF faalt of wanneer de patiënt al eerder is blootgesteld voor aanvang van deze ziektecomplicatie.
Ja.
Er zijn verschillende kleinere niet vergelijkende observationele studies gepubliceerd. Post-hoc analyses van gerandomiseerde studies die laten zien dat het gebruik van bijvoorbeeld ustekinumab mogelijk effectief kan zijn voor de behandeling van deze ziektecomplicatie. Maar denk ik goed om te benoemen is dat vervolgonderzoek nog steeds gewenst is, omdat deze laatste genoemde trials niet gepowered waren op dit eindpunt voor deze subgroep.
En zijn die medicatie, dus je noemt andere medicamenten, dus je noemt de groep anti-IL-12-23, maar ook jakremmers. En En die indicaties zijn volgens mij nog niet rond.
Nee.
Voor perianale ziekte. Maar er is wel, denk ik, ook in deze sessie veel aandacht voor geweest van, kunnen we dat nou? Want tot voorheen was het eigenlijk altijd volgens mij een anti-TNF. Ja, en als dat niet werkt, dan zat je een beetje met je handen in het haar. Maar volgens mij zijn er wat studies geweest waar jij naar hebt gekeken, die daar mogelijk iets meer antwoord op geven, of niet?
Ja, zeker. De eerste studie, gepresenteerd door collega Ayoub uit Washington, heeft zich gericht op de effectiviteit van de tweede lijns behandeling voor perianale visselende kroon na het falen van infliximab. Mm-hmm. En hierbij in deze retrospectieve studie hebben ze gebruik gemaakt van het TriNetX US Collaborative Network, waarbij 69 tertiaire ziekenhuizen aangesloten zijn. En ja, ik denk dat wij hier van dit soort netwerken heel erg kunnen leren in Nederland, omdat dit netwerk biedt de mogelijkheid om met behulp van real-world data vraagstukken te onderzoeken die zich richten op de veiligheid en effectiviteit van medicamenten bij verschillende ziekten, zoals ook IBD.
Ja, mooi.
Welke populatie hebben ze dit dan onderzocht? Dus patiënten dienden eerder blootgesteld te zijn aan infliximab voor de diagnose perianale visselende kroon, waarna zij een tweede lijns behandeling starten. Mm-hmm. En indien patiënten al eerder behandeld werden met een tweede lijns behandeling, voor een andere indicatie werden patiënten geïncludeerd.
Ja, dus als ze al een van die andere medicijnen hadden gehad, dan kan je uiteraard niet meedoen.
Nee, klopt. En om rekening te houden met de beschikbaarheid van de behandeling, maar ook de veranderingen in de klinische zorg, werden alleen patiënten geïncludeerd vanuit de periode waarin verschillende medicamenten die dan onderling vergeleken worden met elkaar, werden die vergeleken wanneer deze allebei dus commercieel verkrijgbaar werden. Ik denk dan goed om uiteraard te benoemen welke medicamenten dan met elkaar vergeleken worden. Adalimumab, vedolizumab, ustekinumab, risankizumab en upadacitinib. En de groepen vergelijkbaar te maken, werden patiënten 1-op-1 gematcht op basis van demografische kenmerken, comorbiditeiten, maar ook indicatoren voor ernst van de ziekte. Denk bijvoorbeeld aan ziektelocatie, fenotype, aanwezigheid van extra-intestinale manifestaties.
Eigenlijk een manier om vanuit retrospectieve data zoveel mogelijk een beetje een trial na te
bootsen. Klopt. Ze hebben gekeken naar een samengesteld eindpunt op 1 en 2 jaar na initiatie van die medicatie. En daarin zitten dan de volgende uitkomsten, waarin we misschien wel later over kunnen discussiëren. Voornamelijk wat betreft de relevantie voor perianale visselende kroon. Corticosteroïdgebruik, hospitalisatie, waarbij niet wordt aangeduid of dit voor de perianale kroon is. Het bezoek aan de spoedeisende hulp, perianale chirurgie en het gebruik van antibiotica. Naar die resultaten. Ik denk allereerst is het goed te benoemen dus dat zo'n netwerk dus echt grote sample size geeft. Groepen die reiken van 107 patiënten die behandeld zijn met upadacitinib tot aan 620 in de ustekinumab groep. Mm. En wanneer we kijken dan naar die vergelijkingen, komen er niet hele duidelijke signalen uit welk medicament nou het beter of slechter doet ten opzichte van elkaar. Maar ik neem u graag mee in een aantal bevindingen die de auteurs wel benoemen tijdens die presentatie. In de vergelijking van vedolizumab versus adalimumab observeren zij op 2 jaar follow-up dat patiënten met die blootgesteld zijn aan vedolizumab een 1,3 hogere kans hebben om het samengesteld eindpunt, zoals net benoemd, te behalen. En wanneer we kijken naar die individuele uitkomsten, zoals dat hebben de auteurs ook gedaan, zien we alleen een significant hogere kans voor patiënten behandeld met vedo om ook behandeld te zijn met corticosteroïden op 2 jaar.
Maar dat is dus, ze hebben dus niet, als ik het goed hoor, een klinische respons eindpunt of iets van een objectieve embryo of beeldvorming, maar het zijn echt met name meer een soort secundaire uitkomsten van, worden patiënten nou vaker opgenomen voor hun, denk ik dan, perianale ziekte, wat niet gaat thuis, of moeten ze vaker antibiotica gebruiken? Dus dat zijn een beetje, zijn natuurlijk wel uitkomsten die lastig te interpreteren zijn, als ik het zo hoor.
Ja, zeker. Ik denk corticosteroïden en hospitalisatie, dat valt te bedwingen hoe relevant dat is. Vooral omdat er niet gespecificeerd wordt wat de reden is van hospitalisatie. Mm-hmm. Spoedeisende hulp, bezoeken, idem dito. Mm-hmm. Perinale chirurgie is denk ik wel een belangrijke uitkomst. Het is wel de vraag wat voor operaties daaronder vallen. Mm-hmm. Ik denk juist dat het een positieve uitkomst is wanneer patiënten wel toekomen aan een operatie waarbij er gebogen wordt om de vissel te sluiten.
Ja.
Ik denk dat een abscesdrainage of het plaatsen van weer een seton, dat wel een relevante uitkomst zou zijn om mee te nemen.
Ja,
zeker. Voor de vergelijking.
Wordt dan de noodzaak tot een operatie gezien als falen? Of, want ik zou natuurlijk best kunnen voorstellen als je medicamenteus niet uitkomt en je moet toch weer een nieuwe seton of je moet op een andere manier chirurgisch ingrijpen, dat je dat kan zien als onvoldoende effect van je medicamenteuze.
Klopt. Daarin is er geen specificatie gemaakt.
Nee.
Dus ik ben het zeker met je eens. Maar ik denk juist dat het een mooi doel is als de patiënt wel toekomt aan een sluitende operatie waarbij hopelijk wel de fistel gesloten kan worden.
Hey Michiel, ik had nog naar die vergelijkingen zitten kijken. Het is mooi natuurlijk dat ze die propensity score matching gedaan hebben. Hè? Dat proces wat je net had uitgelegd. Maar ze hebben wel 8 verschillende vergelijkingen. En als je naar je groepsgrootes kijkt, ja, dan komt de statistiek nerd toch weer een beetje in mij naar boven.
Mag hoor, mag.
Die lopen best wel uiteen. Hè? Ik bedoel, als je naar die risankizumab en upadacitinib groepen kijkt, die zijn toch wel substantieel kleiner dan die andere vergelijkingen. En is ook niet gecorrigeerd van dat op het testing. Wat vind je ervan?
Nou ja, dat is ook een van de dingen die ik graag wilde benoemen, ook voor de mensen die luisteren, met betrekking tot het interpreteren van deze resultaten, is dus ook het aantal testen wat ze gedaan hebben. Ze hebben dus ook gekeken naar alle individuele uitkomsten. Dat waren er ongeveer ook nog eens 10 per vergelijking die ze maakten. Dan is de kans dat iets significanter uitkomt, is uiteraard aanwezig.
Ja, kijk, ik denk natuurlijk wel, het is best moeilijk om dit te onderzoeken. Hè? Want het zijn, denk ik, indicaties die niet primair ervoor zijn. Het is een beetje, ik denk dat ze een beetje op onbekend terrein begeven. En dat gewoon aan deze patiëntenpopulaties, ja, bij gebrek aan beter, denk ik, deze medicijnen zijn gegeven.
Ja.
En op zich is het, denk ik, wel geruststellend dat er dat er enige effectiviteit wordt gezien, al hoor ik je niet, Michiel, over zoveel procent klinische respons op tussen een anti-IL-12 of een van de jakremmers die bijvoorbeeld zoveel klinische of reinologische remissie kan geven. Dus die cijfers geeft het niet. Dus dat is denk ik wel toch nog lastig. Want als je nou, want eigenlijk is de hoofdvraag hier is van wat moeten we nou bij patiënten die de gangbare therapie medicamenteus hebben gedaan, wat moeten we nou? Dat is ons denk ik steeds de vraag. Worden we nou wijzer uit deze studie, die denk ik uit een hele grote pool van data gepoogd heeft hier een antwoord op te geven, met al die vergelijkingen die we doen? Wat zou dan op basis van wat we hier zien, denk jouw ideale tweede keus zijn? Of is dat gewoon niet te zeggen en maakt het dus niet uit voor welke tweede behandeling we gaan?
Ja, ik denk dat het een hele fijn was als we dat antwoord wel hadden naar aanleiding van dit onderzoek. Ja, nog heel veel kort een aantal andere vergelijkingen die mogelijk wel wat meer inzicht geven aan degene die nu luisteren. Uh-huh. Vergelijking ustekinumab versus Vedo zien we dat ustekinumab geassocieerd is met minder SCH-bezoeken, minder opnames, minder gebruik van antibiotica. Ustekinumab versus risankizumab alleen op 1 jaar significant hogere kans op antibiotica. En wanneer we dus ustekinumab met upadacitinib vergelijken, waren er eigenlijk geen verschillen observeerbaar. Nee. Ik denk vanuit deze studie dat het moeilijk is om echt antwoord te geven op die vraag.
Uh-huh.
Maar een kort uitstapje, niet naar een andere presentatie, maar denk goed om te benoemen, is dat deze week een soortgelijke studie in Journal Crohn's and Colitis verscheen, waarin na het matchen van patiënten ook de effectiviteit van tweede lijnsbehandeling werd beoordeeld na het falen van anti-TNF.
Mm-hmm.
En deze studie concludeert dat ustekinumab superieur is ten opzichte van Vedo en ook het starten van een ander anti-TNF medicament voor het bereiken van klinische fistelrespons, minimaal 6 maanden na initiatie. Dit is wel op basis van de beoordeling van de behandelend arts.
Ja.
Ook werd er een hogere kans op radiologische respons gezien voor patiënten die behandeld werden met ustekinumab ten opzichte van vedolizumab.
Ja.
Ik denk dat deze twee studies vooral food for thought geven en eigenlijk ook weer de noodzaak voor head-to-head trials die mooi gepowered zijn.
Ja, heel interessant om te horen. Dus dat je uit die eerste studie wel heel veel vergelijkingen hebt. Maar ja, ik denk niet dat we nog... we komen niet volledig verder, maar je hebt denk ik een tweede studie ook bekeken. Wat kan je daarover zeggen?
Ja, een tweede studie die ook dus in deze patiëntenpopulatie twee medicamenten met elkaar heeft vergelijkt, namelijk infliximab en ustekinumab in biological naïef patiënten. Waarbij ze hebben gekeken naar die radiologische uitkomsten op MRI. We hebben het vaak over klinische respons bij perinale fistulen en kroon. Maar vanuit onderzoek weten we dat radiologische uitkomsten van belang zijn, omdat radiologische heling op die MRI een prognostische factor is voor lange termijn succes voor fistelsluiting.
Ja.
En er is steeds meer een trend zichtbaar dat het eindpunt in de plaats van klinische sluiting vaak naar radiologische sluiting gaat als ultiem doel voor fistelgenezing. Nou, terug naar deze studie, prospectieve studie, die plaatsvond in het academisch ziekenhuis in China. We hebben net gehad over de wereldwijd voorkomen van perinale kroon, 20%. Goed te benoemen dat die prevalentie in Aziatische landen, dat varieert tussen de 40% en 60%.
Deze.
Dus een nog groter probleem al daar.
Ja.
Hier werden dus in deze studie werden patiënten met een perinale fistel met de ziekte van Crohn geïncludeerd, bevestigd op MRI en lichamelijk onderzoek. En die werden dus behandeld middels infliximab of ustekinumab. En daarbij werden er verschillende gegevens op week 14 voor patiënten die met infliximab gebruikt werden verzameld, of week 24 voor patiënten die met ustekinumab werden gebruikt, namelijk perinaal onderzoek, MRI en nog een aantal klinische scores met betrekking tot de ziekte van Crohn. Waarom dan die twee verschillende tijdspunten? Ja, dat kan eigenlijk uitgelegd worden door het verschil in farmacokinetiek, maar ook de eerdere tijdspunten in de grotere trials die gebruikt zijn voor deze twee medicamenten. Daar was uiteraard waren uiteraard wel wat vragen over in de zaal. Daarbij gaven de onderzoekers dus aan dat dit de rationale was om die twee verschillende tijdspunten voor deze twee verschillende medicamenten aan te houden.
Ja. Ja.
Ze hebben voor die primaire uitkomst, namelijk radiologische respons, hebben ze gekeken naar de Van Assen-index, een veel voorkomende index die gebruikt wordt voor de MRI voor perinale kroon. Deze index kijkt naar verschillende componenten. Denk daarbij aan het aantal fisteltraject, de locatie, het verloop ten opzichte van de kringspier, et cetera. En wanneer we dan kijken naar de studie, er werden 123 patiënten behandeld met infliximab en 72 met ustekinumab, waarbij 95% een complexe fistel had.
Mm-hmm.
Geen significante verschillen in fistelkarakteristiek en radiologische ernst, behalve een hoger gebruik van immunomodulatoren bij de infliximab groep, wat denk ik wel naar verwachting is.
Ja.
En wanneer we kijken dan naar het primaire eindpunt, zien we dat 41% van de patiënten met infliximab radiologische remissie bereikt. En dat het 46% is voor ustekinumab. Geen significant verschil.
Nee.
En wanneer we kijken naar de klinische uitkomsten, zien we dat 56% meer dan 50% fistelsluiting bereikt. Daarbij wordt er dus van uitgegaan dat er patiënten zijn met meerdere fistelopeningen en 60% in de ustekinumab groep. Wanneer we kijken naar complete klinische sluiting, is het 46% in de infliximab groep en 51% in de ustekinumab groep.
Hele kleine verschillen.
Ja, maar wel interessant dat het toch, het is niet significant verschillend, maar het is wel elke keer een trend richting ustekinumab, als ik het zo zie in deze bio-naïeve groep.
Ja.
Maar goed, dit haakt denk ik ook weer op die eerdere studies die je aangaf, en ook die recente studie uit de JCC, is dat het dus best een goed alternatief is, zelfs in de bio-naïeve populatie, waar we eigenlijk vroeger dachten van ja, dat moet je helemaal niet geven, want het is niet effectief.
Nee.
Laat dit daartegen, en die andere studies die je aangaf als klinische respons, op basis van wat de treating physician zag, de andere studie die gepresenteerd zijn, waren allerlei secundaire uitkomsten. Maar dit is daadwerkelijk echt een soort objectief eindpunt, waarbij de standard of care, dus infliximab, eigenlijk even effectief wordt beschouwd in deze studie dan, als het alternatief wat hier gegeven wordt, namelijk ustekinumab. Dus dat is denk ik wel een hele mooie, bruikbare studie. Ashkan, jij wil wat kwijt. Vertel.
Ja, Michiel, jij zit natuurlijk heel erg in dit perianale stuk. Hè. Je hebt je hele PhD gaat erover. Je hebt in Nederland in de keuken gekeken, maar ook in Canada en ook nog wel op andere plekken in de wereld. Ik moet zeggen, als ik nu in de kliniek toch wel wat verder gevorderd ben in mijn opleiding. Ik denk, een patiënt heeft een perianale Crohn's dat eigenlijk nog altijd anti-TNF king of the hill is. Ik heb bijna nooit een discussie waarbij we dan gaan zeggen, oké, zullen we maar een van de nieuwere geavanceerde middelen gaan gebruiken vanaf de start, hè?
Maar denk je dat dat nu te maken heeft
met merk je dat ook in de praktijken die je hebt gezien?
Wij hebben in Nederland hebben in 40 Nederlandse centra hebben wij gekeken naar de behandeling van perianale fistulende Crohn. En daarbij zien wij dat 80% van de patiënten een anti-TNF medicament als eerste lijns medicament. Dat zij met een anti-TNF als eerste lijns medicament worden behandeld. Ik denk dat dat vooral komt omdat head-to-head trials afwezig zijn. Het meeste bewijs voor perianale fistulende Crohn is nog steeds infliximab.
Ja, dus het heeft ook gewoon vooral met ervaring te maken waarschijnlijk.
En kosten. Zodra het patent van ustekinumab eraf gaat en het eigenlijk praktisch even goedkoop gaat worden om het een of ander te geven,
Maar toch denk ik, weet je dan wat de redenen zijn van die andere 20%? Is dat dan dat we anti-TNF gewoon niet kunnen verdragen? Of hebben jullie dat nog kunnen onderzoeken in jullie studies?
Ja, dus van die 20% heeft iets meer dan de helft, ik doe dit wel in mijn hoofd, heeft iets meer dan de helft, is al eerder blootgesteld aan anti-TNF voor perianale fistulende Crohn. Nou ja. En daarbij krijgt dan weer een deel, wordt dan wel weer behandeld met ustekinumab of vedolizumab.
Ja.
Maar we zien dus ook dat een deel van die andere 10% helemaal niet behandeld worden vanaf het moment van de diagnose. Daarbij is een van de limitaties van onze studie dat wij niet weten hebben wij niet data verzameld met betrekking tot wat de reden is van het niet starten van de medicatie.
Ja, het klinkt denk ik alsof we in de toekomst gewoon in ieder geval wel meer opties gaan krijgen. Ik denk dat je studies hebt gepresenteerd die dat laten zien. En ook deze laatste studie is denk ik een duw in de goede richting. Nou ja, ik wil je heel erg bedanken voor je bijdrage, Michiel, Ashkan, Arno. En voor de luisteraars thuis, tot de volgende keer.